Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij de gemeente van Psalm 109, de versen 2 en 12. 109 vers 2, ze omringden mij met boze woorden die mij als priemen het hart doorboorden. En ook het 12e, dit loon krijgt elk van zeer in handen. En wat er verder volgt, 2 en 12 van Psalm 109. Zal u gelezen worden naar het evangelie, naar de beschrijving van Lucas, het 23e hoofdstuk, de versen 26 tot en met 43. Wij noemden Lucas 23, de versen 26 tot en met 43. We doen een vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen uit Psalm 106 en daarvan het 26e vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Lucas 23 vanaf vers 26 tot en met 43. En als zij hem wegleidden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide, Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons, en tot de heuvelen, bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende, Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is, de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende, bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden, Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, Indien gij de Christus zijt, verlos uzelven en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, Vreest ook gij God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, Voorwaar zeg ik u, heden, zult gij met mij in het paradijs zijn.
We zingen ter voortzetting gemeente van Psalm 69. En daarvan de versen 5 en 7. 69 vers 5. Ik heb mijn vlees met een zang bekleed. Maar hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken. De rechters zelfs doen niet aan klappen. Laken ben snarenspel van dronkaards in mijn leed. En ook het zevende. Hoor mij, o Heer, uw goede tierenheid is goed. Zie mij dan aan met gunstig ogen. 5 en 7 van Psalm 69. gemeente, de woorden van de tekst waarbij we met de hulp des Heren willen stilstaan vanmiddag kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen uit Lucas 23 en daarvan het 34e vers, het eerste gedeelte. Lucas 23 vers 34a, dan lezen we Gods woord en de tekst als volgt. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Onze tekstwoorden bepalen ons bij de voorbeden van Christus aan het kruis. Dus de voorbeden van Christus aan het kruis. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de aanspraak van die beden. Ze lezen en Jezus zei de Vader. In de tweede plaats letten we op de voorwerpen van die beden. Vergeef het hun. Wie zijn die hun? En in de derde plaats letten we nog op de reden van die beden. Want ze weten niet wat ze doen. Dus de voorbeden van Christus aan het kruis. De aanspraak van die beden, de voorwerpen van die beden en ook de reden van die beden. We worden vanmiddag in onze gedachten verplaatst naar de vloekheuvel van Golgotha. Op deze zevende Lijdenszondag. De beulen hebben een verschrikkelijke werk gedaan. Kruispaal is opgericht. De dwarsbalk is eraan gehecht. En daaraan hebben ze Jezus gebonden. Met een doffe klap zijn de nagels door zijn handen gedreven. En daar hangt Jezus met een gefolterd lichaam aan het kruis. Met twee moordenaars. Eén ter linker en de ander ter rechterzijde. En daar hangen aan het kruis, heeft de Heer Jezus 7 keer gesproken. Korte woorden die hij heeft uitgesproken, ondanks zijn ondraaglijke pijn en lijden naar de ziel en naar het lichaam. Maar die korte woorden, gemeente, die geven als het ware weer het volkomen werk van de zaligheid, waartoe Christus in de wereld gekomen is. En die 7 kruiswoorden kunnen we verdelen in de eerste 3. En dan dat middelste kruiswoord, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dan volgen er nog 3. In de eerste 3 kruiswoorden heeft de Heer Jezus gesproken over liefde tot zijn vijanden. Liefde tot een medekruiseling, een van die moordenaars. En ook liefde tot zijn moeder. En dan die vreselijke klacht klinkt. In die stikdonkere nacht, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dan horen we nog zeggen, mij dorst, het is volbracht. En Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het eerste woord, het eerste kruiswoord, dat begint ook met Vader. En die aanspraak, die leert ons een 4 dingen. In de eerste plaats dat hij werkelijk de Zoon van God is. In de tweede plaats dat hij ook weet waarom hij deze weg moet gaan. In de derde plaats dat hij is die barmhartige hogepriester die die weg ook wilde gaan. En in de vierde plaats dat hij die weg vrijwillig is gegaan. Niet uit dwang, maar omdat hij van eeuwigheid die weg op zich had genomen. Hij is de Zoon van de Vader. En alleen als je een kind bent, dan kun je de Vadernaam op de lippen nemen. Hier vergrijpt de mensheid zich aan Gods eigen Zoon. Men denkt slechts met een broze, met een bespottelijk mens te maken te hebben. Dat is een dodelijke vergissing. Nee, Christus, hij is Gods eigen Zoon. Hij was en hij bleef de enige geborene van de Vader. Vol van genade. Vol van waarheid. Die hij zou verwerven door zijn witte lijden en sterven. Dit vergrijp, dat geschiedt wel naar Gods raad. Maar gemeente, hier wordt eigenlijk de zonde der gezonden bedreven. Hij die kwam om goed te doen en te genezen alle ziekten en alle kwalen, wordt hier als een misdadiger aan het kruis genageld. Hij is de Zoon van God. Hij wordt aan het kruis genageld opdat het welbehagen van de Vader door de hand van Christus gelukkig zal voortgaan. Opdat zondaren weer met God verzoend zullen worden. Daarom wilde hij borg zijn voor zijn kinderen. Daarom wordt hier de Christus der Schriften gekruisigd. En dat voor mensen die niet weten wat ze doen. Dat is het eerste. Hij is werkelijk de Zoon van de Vader. Maar hij weet ook waarom dat lijden hem overkomt. Dat klinkt ook door in die vadernaam die hij uitspreekt. Want hij spreekt die naam uit zonder zonde. Er was tussen God en tussen hem niets. Er lag helemaal vlak tussen God en tussen Christus. Hij hoeft zich ook niet te schamen voor zijn Vader als hij daar op het kruis hangt. Hij mag hem Vader noemen met het volstrekste recht. Hij hangt er aan het kruis om het werk te doen dat de Vader hem heeft opgedragen. Waarom moest dat dan? Dat moest omdat op geen andere wijze voor de zonde zou kunnen worden betaald dan door de dood van de Zoon van God. Hij ging plaatsbekledend die weg. Hij die zonder zonde was tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En hier, als Christus hier die vadernaam uitspreekt, gemeente, dan is hij er zich ten volle van bewust dat hij die weg gaat in de eerste plaats uit liefde tot zijn Vader. Om de deugden van de eigenschappen van zijn Vader te verheerlijken. Daarvoor gaf hij zichzelf tot in de dood. Om de uitverkorenen te geven wat van eeuwigheid door God was bepaald. En om die onbevattelijke zondaarsliefde van God tot openbaring te brengen. En die liefde tot zijn Vader, die doet het er hieruit open. Vader. Maar daaruit blijkt ook liefde tot zijn vijanden. Want die staan er bij het kruis. Gemeente, wat een onderworpenheid aan zijn Vader, maar wat ook een eenswillendheid met de wil van zijn hemelse Vader. En wat blijkt daaruit ook in de derde plaats uit die aanspraak zijn barmhartige, hoge priesterlijke arbeid. Wij zouden hebben verwacht dat hij een klacht zou hebben geuit. Want we weten, gemeenten, uit overlevering dat een gekruisigde als de nagels door zijn handen werden gedreven, dat ze dan de meest lastelijke vervloekingen en eedzweren uiten. Als dat beulswerk plaatsvond. Nee, van Jezus hoeven we dat niet te verwachten, maar we zouden misschien wel verwacht hebben dat hij zijn Vader zou gebeden hebben om kracht. Om dit bittere lijden te doorstaan. Maar Christus vergeet zijn eigen smart. En hij vergeet zijn eigen pijn. En hij denkt alleen aan de zonden van zijn volk. Hij vraagt niet om verlichting van zijn eigen lijden. Maar hij vraagt om vergeving van de zonden. Voor zijn vijanden. Hij dringt als het ware aan op het vaderhart van God. Opdat God zijn barmhartigheid zou betonen aan hen die geen enkele barmhartigheid met hem tonen. Zo gaat Christus de weg tot in de dood, om vijanden met God te verzoenen. En hij doet dat vrijwillig. We lezen gemeenten in de Bijbel van godzaligen die, als ze in de smeltkroes van de beproeving terechtkomen, dat er ogenblikken zijn dat ze hun geboortedag zelfs vervloeken. Denkt u maar aan Job en aan de profeet Jeremia. Maar Jezus heeft zijn ziel uitgegoten tot in de dood. En hij richt hier het gebed tot zijn hemelse Vader. Niet voor zichzelf, maar voor zijn vijanden. En straks, na die 3-urige duisternis, als de volle last van de beker van Gods toren over hem wordt uitgegoten, dan zal hij na die 3-urige duisternis opnieuw zeggen: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij bleef de zoon van de Vader. En een van de verklarers zegt: als Christus hier niet zou hebben ingegrepen met deze bede, om uit te spreken dat hij ook dit lijden vrijwillig wilde dragen, dan zou God naar de mens gesproken hebben moeten opkomen voor zijn zoon, om hem te verlossen van het zware lijden. En om al de vijanden van Christus te verdoen, te verderven, allen die hem dat smartelijke en pijnlijke lijden aandoen, zouden die moeten wegstormen in het verderf. Maar dan zou het werk van de verzoening en de verlossing verijdeld worden. Daarom moest Jezus terstond ingrijpen met deze bede, om des Vaders toren over die vreselijke smart hem aangedaan te beteugelen. Omdat het werk der verlossing niet alleen zou kunnen voortgaan, maar ook tot een voleinding komen. Want het werk der verlossing, gemeente, in het leven van een mens moet niet alleen beginnen, er moet niet alleen een begin zijn van het werk der verlossing, als de Heer een mens stilzet op zijn levensweg en hem bepaalt bij zijn afkomst en hem doet zien zijn zonden en zijn vervloeking, omdat hij de toevlucht zal nemen tot Christus, en als hij bij de aanvang daar iets van heeft mogen zien, ja, dat werk moet ook voortgezet worden. Er moet ook een voortgang zijn in het werk der genade. Daarvoor heeft Christus ook geleden, daarvoor is hij ook gestorven. Opdat er ook in het leven van Gods kinderen zal zijn een opwas in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. En opdat dat werk ook tot een voleinding zal komen. Hij zal voleinden het werk wat hij begon. Dat zal de Heere doen. Daarom staat er ook dat hij de zijnen heeft lief gehad tot het einde, tot dat bittere einde aan het kruis, toen hij heeft uitgeroepen: het is volbracht. En voor wie heeft hij dat nu gedaan? Wel, gemeente, dat brengt ons weer onze tweede gedachte bij de voorwerpen van die bede. We lezen het, dat hij zegt: Vader, vergeef het hun. Zou hij dan bedoelen die soldaten die Jezus aan het kruis hebben genageld? Professor Wisse die zegt ergens: die soldaat die de spijkers door zijn handen heeft gejaagd, die heeft niet beseft dat hij in figuurlijke zin de sleutel stak in de poort van de hemel. Om die hemel te ontsluiten voor Gods kinderen, voor Gods uitverkorenen. Nee, die soldaat wist niet dat deze Jezus, die hij met zijn kameraden heeft bespot, de heiland, de zaligmaker van de wereld was. Maar zijn niet er alleen die Romeinse soldaten die daar bij het kruis staan? Er staan er ook velen van het volk rondom het kruis. Mensen uit Jeruzalem. Hij heeft zijn volk gezocht. Hij is gekomen tot het zijne. In de eerste plaats tot de verloren schapen van het huis Israëls. Aangrijpend wat we dan lezen in Johannes 1. Ze komen tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij heeft ze gezocht. Hij heeft over hen geweend. En gezegd, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk een hen aan kieken, zijn kuikens bijeenvergaderd. Maar gijlieden het niet gewild. Hij was bewogen met degenen van zijn eigen volk waaruit hij naar het vlees is voortgekomen. Ze hebben de Heere der heerlijkheid overgeleverd om gedood te worden. Toen de Heer Jezus 7 dagen geleden Jeruzalem binnentrad, toen klonk het Hosanna. Gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. Maar al spoedig werd het kruist hem. Kruist hem, het is niet betamelijk dat hij leeft. Verblind. Ogen gesloten voor de heerlijkheid en de schoonheid en de noodzakelijkheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Maar gemeente, we hebben geen reden om ons boven die Joden te verheffen. Want wij hebben van nature allen een verblind verstand. Door God geschapen, waren kennis, gerechtigheid en heiligheid, zijn we die heerlijke deugden, die eigenschappen, door onze diepe van in ons verbondshoofd Adam kwijtgeraakt. Zo verblind dat wij dat hoogste goed, Christus, niet nodig hebben. Maar dat we lust hebben in het kwade. En de mens in zijn natuurstaat weet niet dat hij is ellendig, arm, jammerlijk, blind en naakt. En die kan maar menen rijk en verrijkt te zijn en geen ding gebrek te hebben. Maar blind en in vijandschap tegen God en tegen Christus reist de mens van nature naar zijn eeuwige bestemming. En die eeuwige bestemming is, als God het niet verhoedt, de buitenste duisternis waar wening zal zijn in knersing der tanden. Want eigen gekozen wegen, gemeente, die eindigen in de duisternis. En dan is het niet alleen blindheid ten opzichte van God en van goddelijke zaken, maar ook als het gaat om Christus. Want we hebben niet alleen gezondigd tegen de wet, maar we zondigen ook tegen het evangelie. Tegen die blijde boodschap. Die we zo vaak en zo gemakkelijk naast ons neer kunnen leggen. Waarin niet het ene oor in het andere oor uitgaat. Maar dat lijdensevangelie ons misschien wel tot ontroering brengt, maar niet tot beroering. Waardoor we liggen vragen, wat moet ik doen om zalig te worden? Christus wordt hier verworpen door zijn eigen volk, door de soldaten en alle die er rondom het kruis staan. En wij verwerpen Christus als we de noodzakelijkheid niet inzien dat we hem nodig hebben om niet alleen door het leven te kunnen, maar ook uit het leven. De mens wil liever verloren gaan dan uit genade alleen zalig te worden. We willen altijd nog wat meebrengen. Want Jesaja heeft het reeds geprofeteerd. Geen gedaante, geen heerlijkheid. Geen gestalte dat we hem zouden hebben begeerd. Hun eigenlijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Nee, gemeente, onze ogen moeten ervoor geopend worden. We moeten door Gods Heilige Geest worden verlicht. Opdat dat verduisterde verstand wordt verlicht en we de werkelijkheid van ons leven gaan verstaan. Dan gaan we ook zien dat we ten diepste vijanden zijn van het kruis van Christus. En dan kunnen we misschien net zo onverschillig zijn als velen van het volk die daar bij het kruis stonden. Want we lezen van het volk en het volk zag het aan. Niet meer dan dat. Ze namen er kennis van. Ze hebben er zich misschien wel over verwonderd en verbaasd. Maar ze zagen in die Jezus helemaal niets. Niet de zaligmaker van de wereld. En wat kan dat zelfs vijandschap oproepen, als het ons gezegd wordt dat een mens alleen uit genade zalig wordt. Wat we misschien verwachten van onze eigen werken, van onze godsdienst, van onze vroomheid, van onze eigen gerechtigheid. En ten diepste verwerpen we daar niet alleen de wet, maar ook het evangelie. Nee, gemeente, we zijn niet beter dan die Joden die daar staan bij het kruis en het alles maar aanzien. Vijanden worden met God verzoend door het krachtdadige werk van de Heilige Geest. En daarom laat de Heer die prediking van zulk een zaligmaker ons horen, telkens weer opnieuw. Opdat we de toevlucht tot Hem leren nemen, nu we nog in het heden van de genade zijn. Ze nog onbekeerd voortleven naar de dag van de eeuwigheid, dat we ons leren haasten en spoeden om des levens wil. En we gaan vragen, o Heere, bekeer me toch tot U, dan zal ik bekeerd zijn. Dat we leren vragen met die Pinkstelingen, wat moet ik doen, wat moet ik doen om zalig te worden? Want dat kan nog. Want wat vraagt de Heer Jezus hier eigenlijk? Hij zegt, Vader, vergeef het hun. Hij vraagt dus om vergeving. Dat is een wonder. Hij vraagt om vergeving van de zonden voor zijn vijanden, voor verwerpers van hem. Voor al bedervers. Voor hen die in hem geen heerlijkheid en geen dierbaarheid zien. Die hem met hun zonden aan het kruis hebben genageld. Christus bidt om vergeving van hun zonden. Het is de enige weg tot de zaligheid. Want er is geen andere weg waardoor wij vergeving van onze zonden kunnen verkrijgen dan alleen maar in hem. Die van God gegeven is tot een volkomen verzoening van onze zonden. Het predikt ons niet alleen de mogelijkheid, maar deze woorden prediken ons ook de ruimte die er in Christus is. En hij zegt, vergeef het hun. Ziet u hem daar hangen aan het kruis. Met zijn handen wijd uitgestrekt, genageld aan het kruis. Met zijn bebloede hoofd. En het bloed dat langs de kruispaal op de aarde afloopt. En al die vijanden aan zijn voeten. Dan horen we hem roepen, Vader, vergeef het hun. Wat zou u geroepen hebben? Als u zulke pijn en zulke vernedering van uw vijanden zou moeten ondervinden. Ik denk dat u geroepen zou hebben, o God, bestraf ze toch, verdoe ze toch in uw toren, neem het toch voor me op. Ja, dat doet Jezus ook. Maar hij zegt niet, neem het voor mij op. Maar Vader, neem het voor hen op. Vergeef het hun. Hij hangt hem met wijd uitgestrekte armen. En vergeef het hun. Dus er sluit niemand van degene die daar bij het kruis staan uit. Die soldaten niet. Ook de leidslieden van het Joodse volk niet. Het gewone volk niet. Nee, hij begrijpt ze daar allen in. De gehele wereld kan zalig worden. Omdat er zoveel ruimte is in de verdiensten van Christus. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Begrijpt u me goed, gemeente? Ik zeg niet dat alle mensen zalig worden, dat weten we wel. maar wie in ware boetvaardigheid tot hem vlucht met zijn zonden en ongerechtigheden, die zal dat niet te vergeefs doen. Want die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Dan kan het voor de grootste van de zondaren. Dan kan het voor een jongen, voor een meisje die misschien opgaat in de begeerlijkheid van deze wereld. Die misschien wel met tegenzin naar de kerk gaat. Maar dan kan het. Omdat Jezus het heeft uitgeroepen, vergeef het hen. Voor vijanden. Gemeente, dan kan het voor een man, voor een vrouw. Die misschien zo bezet door de zorgvuldigheden van het leven. Nauwelijks tijd heeft om bezig te zijn met de vraag. Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij eenmaal rechtvaardig verschijnen voor God? Maar dan kan het. Omdat er een zaligmaker is. Dan kan het voor een mens voor wie Christus geen dierbaarheid heeft, geen noodzakelijkheid. Die nog nooit iets in hem gezien heeft. Die nog nooit nodig heeft gekregen voor eigen hart en voor eigen leven. Misschien genoeg heeft aan zijn eigen gerechtigheid of aan zijn vroomheid. Maar die gezegende zaligmaker die roept het uit. Vader, vergeef het hen. En wat ligt er dan opgesloten in dat woordje het? Wat bedoelt de Heere Jezus daarmee? Wel, gemeente, daar ligt geen beperking in. Niet in het getal van degenen die zalig kunnen worden. Maar ook niet in de vergeving van de zonden, de omvang van de zonden. Want in dat woordje het is nu alles begrepen. Wat zonde is, zonde van woorden, gedachten, werken, de zonde, erfzonde die we meegebracht hebben uit het verloren paradijs, zonde van bedrijf, zonde van nalatigheid, alle zonden. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Hij gaat hier de zonde niet ontleden in allerlei onderdelen. Maar hij zegt, vergeef het hun. Hij vraagt niet of sommige zonden niet zullen worden toegerekend. Maar gemeente, hier spreekt Jezus van het allesomvattende van de schuldvergeving. Misschien hebt u zich wel afgevraagd waarom de Heer Jezus dit nou vraagt aan zijn vader. Hij had toch zelf ook de zonde kunnen vergeven. Hij was toch ook God. Dat heeft hij toch ook gedaan tijdens zijn omwandeling op de aarde. Dat lezen we in Lucas 7 van die zondares. Tot wie hij heeft gezegd. Uw zonden zijn u vergeven die vele waren. En ook in andere plaatsen lezen we dat de Heer Jezus dat gezegd heeft. Uw zonden zijn u vergeven. En waarom zegt hij dat nu niet tegen al die mensen die daar aan zijn voeten staan, aan de voeten van het kruis staan. Waarom bidt hij hier tot zijn hemelse vader? Wel gemeente, omdat hij het welbehagen van zijn vader op het oog heeft. Maar ook omdat hij weet dat in het nagelen van hem aan het kruis God ten diepste wordt aangetast in zijn eer, in zijn heerlijkheid. Dat mogen we dus zo zeggen, dat eigenlijk God zelf wordt gekruisigd. En Christus wijst zijn vader op het enige schuldoffer, wat ook alleen van God kan bestaan. Hij is ook de enige die de vergeving van de zonde kan inroepen. En de vader daarop wijzen. En weet u, gemeente, dat is dan tot troost voor een arme zondaar die zich misschien wel afvraagt, zouden ook mijn zonden wel vergeven kunnen worden? Zoveel, zo groot, Kan God die zonde van mij wel uitdelgen? Hij is toch te rein van ogen, dan dat hij het kwade zou kunnen aanschouwen. God moet de zonde toch straffen met tijdelijke en met eeuwige straffen. En de wet, die vervloekt toch degene die niet doet naar hetgeen wat in de wet geschreven is om dat te doen. Die spreekt daar de vloek over uit. Ja, gemeente, zie, dat is nou juist het wonder. Kan voor vervloekten, voor hen die liggen onder de rechtvaardige, onder het rechtvaardige oordeel van God. Want Christus is een vloek geworden voor vervloekten. Hij wilde zo laag afdalen om aan het recht van God volkomen genoegdoening te geven. Hij hangt daar als een worm en geen man, zo heeft hij niet alleen gekropen in de hof van Gethsemane. Maar zo hangt hij daar ook als een spot en een smaad van de mensen aan het vloekhouden schande. Hij betaalde volkomen voor de zonde. Daarom kunnen de zonden vergeven worden. En waren ze zo rood als karmozijn? Hij maakt ze wit als wol. En dan waren ze rood als scharlaken, hij maakt ze wit als sneeuw. Misschien hebt u wel geprobeerd om uzelf ervan te verlossen van uw zonden. Om uw eigen gerechtigheid voor God op te richten. Zoals we dat dan dogmatisch maar noemen. Maar gemeente, dat gaat niet. Dat loopt op een eeuwige teleurstelling uit. Want geen vlees wordt gerechtvaardigd door de werken van de wet. Niet één mens. Niet één zonde wordt uitgedelgd door de werken van de wet. Al doen we nog zo ons best. Nee, de ijver voor Gods huis, die is groot, als die mag zijn. Maar die ijver, die heeft Christus verteerd. En daarom is er bij hem vergeving. Opdat hij gevreesd wordt. U hoeft helemaal niets mee te brengen. Nee, de Heer, die kan van ons mensen niets gebruiken. Het enige offer wat voor God wel behagelijk is, is het offer van zijn eigen geliefde zoon. Hij heeft het rantsoen aangebracht. De prijs ten volle betaald. En daarom kan God met een zondaar te doen hebben. En daarom spreekt God een zondaar vrij. Van schuld en van straf. Ziet hij geen zonden in zijn Jacob. En geen overtreding in zijn Israël. O, vlucht toch tot deze zaligmaker. Want er is in hem vergeving van alle zonden. Hij heeft niet alleen geleden, maar gemeente, hij heeft ook gebeden. Gebeden tot zijn hemelse vader. En zo bidt hij nog tot zijn hemelse vader, nadat hij na volbrachte arbeid is opgevaren naar de hemel. Denkt u dat uw zonden te groot zijn? Dat ze vergeven kunnen worden? Hier wordt eigenlijk vervuld wat we lezen in Jesaja 53 vers 12. Dat hij met de overtreders is geteld geweest. Vele zonden gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Hij bidt voor overtreders nu in de hemel. Aan de rechterhand van zijn hemelse vader. En hij verblijdt zich als hij ziet dat een zondaar zich tot hem wendt ter genezing. Dat een jongen of een meisje of een man of een vrouw komt aan zijn gezegende voeten. Zeker, het is waar, gemeente. Eer er een zucht in waarheid opvaart naar de hemel. Uit het hart dat verbroken en verslagen is vanwege de zonde. Hier er een zucht opgaat naar de hemel, bidt Christus reeds aan de rechterhand van zijn Vader: Vader, vergeef het hun. Want alle werk van barmhartigheid, alle werk van genade vloeit voort uit de voorbeden van hem die gezeten is aan de rechterhand van de majesteit Gods. Dus daar waar een zondaar de weldaden van Christus nodig krijgt, gemeente, vloeit dat voort uit de vruchten van Christus' middelaarsverdiening. Zo bewijst hij aan wederhoren genade, omdat God het wil en omdat Christus daarvoor de prijs heeft aangebracht. Zo ziet hij uit naar al degenen die zich tot hem ter genezing wenden. En die beter die klinkt ook vandaag nog in de hemel. Van het kruis, of beter gezegd, die klinkt vanuit het heiligdom. Hij ziet als koning van zijn kerk neer op deze aarde. En hij slaat die zielen gade die zichzelf leerden kennen bij het licht van Gods heilige geest als schuldenaar voor God. En die steeds dieper worden ontdekt aan hun verlorenheid en aan hun zonde. En die gaan het verstaan dat er alleen in hem barmhartigheid, genade, vrede, blijdschap is te vinden door het geloof. Door het geloof in het grote voorwerp van het geloof. Jezus Christus en die gekruisigd. Want gemeente, ook Gods kinderen, die moeten het ook ervaren in hun leven, dat ze de verdorven bestaan omdragen. En uit het verdorven bestaan, dan vloeien altijd die zonden weer uit voort. Het overblijfsel van die oude mens. En dat brengt met zich mee, die zonden die brengen met zich mee verduistering, ook in het geestelijke leven. Maar daar waar de Heer het doet zien, door het geloof, op die Christus en schriften, oh, daar wordt de duisternis verbroken, dan gaat het licht bij vernieuwing op in de duisternis van het hart. Daarom ziet toch op hem, die er hangt aan de kruispaal op Golgotha. Maar die woorden klinken in die duistere nacht. Vader, vergeef het hun. Die bede klinkt voortdurend, gemeente. Want hij is de hemel ingegaan met de prijs van zijn dierbaar hartebloed. En die bede die zal blijven klinken. Van die barmhartige, biddende en dankende hoge priester aan de rechterhand Gods. Ook voor die strijdende kerk op aarde. Totdat dat moe gestreden kind van God gekomen is aan het einde van de strijd. En zal mogen delen in de overwinning die Christus heeft behaald op de dood, het graf en op de hel. Ja, die zal blijven klinken, die voorbeden, totdat dat moe gestreden kind kroon de rechtvaardigheid van hem zal ontvangen in de eeuwige heerlijkheid. En de vaderlijke gunst en de vaderlijke genade en liefde tot in alle eeuwigheid deelachtig zal worden. Dat zijn de voorwerpen van de voorbeden van Christus aan het kruis. En dan voegt hij er nog wat aan toe en hij zegt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen, dat hoort u, want dat is een redengevend woord en bepaalt ons bij de reden van die beden. Maar we gaan eerst samen nog zingen uit Psalm 6 en daarvan de versen 2 en 9. Psalm 6 vers 2: vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden, ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij, red mijn leven, gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. En ook het negende: de Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. 2 en 9 van Psalm 6. beide van Christus aan het kruis. We stonden stil bij de aanspraak van die beden, bij de voorwerpen van die beden en letten nog op de reden van die beden. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen. Al die soldaten ten volle zouden hebben geweten, gemeente, dat ze de Zoon van God kruisigden en dat ze de Messias der Schriften die smaadheid aandeden, dan was vergeving van de zonde niet meer mogelijk geweest voor hen. Want hier worden zonden, andere zonden bedreven. De zonde bereikt hier haar uiterste. Kan niet hoger klimmen. Indien ze dat helder zouden hebben doorzien en een levend besef daarvan zouden hebben omgedragen. De bewustheid voor hun eigen hart. Dat ze het goddelijke wezen hebben aangetast. Om die aan het vloekhout der schande te nagelen. Dan zou hun zonde niet vergeven kunnen worden. Men wist het niet, althans niet ten volle. Want anders zouden ze de onvergeeflijke zonde hebben bedreven. Die kruisknechten hebben wel begrepen dat ze iemand kruisigden. Ook dat het een onschuldig iemand was. Maar Pilatus tot 3 maal toe heeft moeten getuigen van zijn onschuld. Maar wie ze kruisigden, dat was voor hen eigenlijk niet duidelijk. Ja, maar hoe was het dan met het Joodse volk en met die Joodse leidslieden? Ja, die wisten ook dat de Heer niet schuldig was aan hetgeen waarvan hij werd aangeklaagd. Toch, ze wisten niet op een rechte wijze. Ze zagen in hem, in Jezus, niet de Zoon van God en de Messias, want ze verwachten een hele andere Messias. Die Joden verwachten een Messias die zou komen om op de troon van David te zitten en het volk van Israël te leiden, te regeren, zoals David en Salomo dat gedaan hebben. Maar wij, gemeente, wij weten niet wat we doen als we hem verwerpen, als we hem niet nodig hebben. Als deze Jezus voor ons niet is het allerhoogst en het eeuwig goed. Nee, dat is geen verontschuldiging. Want wij kunnen het weten. Dus onwetendheid is altijd een schuldige onwetendheid. En dat wordt schuld voor al degenen van wie het hart wordt geopend. En die met de schuld verslagen had aan de troon van Gods genade terechtkomen. Want alleen een schuld verslagen hart geeft grond om de barmhartigheid en de genade van God in te roepen. Petrus, de apostel Petrus, die herhaalt als het ware de woorden van de Heer Jezus. Als hij staat voor de schare die bij de aanvang de zonde heeft leren peilen. Nee, hij pleit hen niet vrij. Hij stelt de schuld in het licht en zegt, de vorst des levens hebt gij gedood. En dan voegt hij eraan toe. En u, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk ook uw oversten. En apostel Paulus, gemeente, klaagt zichzelf aan dat hij is een vervolger van de gemeente Gods. Een godslasteraar en een verdrukker. Maar hij zegt, maar mij is barmhartigheid geschied. Omdat ik het onwetende gedaan heb, in ongeloof. Ja, het is hem wel tot schuld geworden. Maar is een zondaar die niet weet dat hij Christus verwerpt. Nee, die moeten we niet in de wereld zoeken, maar die moeten we zoeken in de kerk. Maar waar vinden we een zondaar die ten volle de schuld van de zonde kan inleven? en doorleven. Die daartoe kan komen tot de volle diepte van het verwerpen van de zaligmaker. Die zich schuldig maakt aan het verwerpen van de alomvattende genade van God. En wat klinkt dan, gemeente, in deze bede? De liefde van God door. Hij die weet dat wij blind zijn in de zonden en in de ongerechtigheden. Blind in de weg van de zaligheid. Blind in het lijden en sterven van Christus. Dat hij nu reeds bidt voor zulke mensen. Zoals u en ik van nature zijn. En dat hij daarvoor blijft bidden. De vrucht van zijn voorbeden. Die zien we in het leven van die hoofdman. De overhonderd die daar bij het kruis staat. En die het heeft gezegd. Waarlijk. Deze mens was Gods zoon. Die vrucht zien we in het leven van die pinkstelingen. Als velen gaan roepen. Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En als dat het antwoord van de apostel klinkt, bekeert u en gelooft het evangelie. Vele van degenen die niet weten wat ze doen, zullen komen door het goddelijke licht geleid. Als vrucht van de voorbeden van Christus. Die voorbeden van Christus, gemeente, die zien we in het leven van een jongen van een meisje die gaat vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Die de zaligmaker nodig krijgt voor eigen hart en voor eigen leven. Die gaat vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Die vrucht die zien we in het leven van een man of van een vrouw. Die gaat belijden, mijn schuld is zwaar. En ik heb uw wet overtreden. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig, maar o God, wees mij de zondaar, de zondares genadig. Zo bidt Christus onophoudelijk. Nee, hij zegt, ik bid niet voor de wereld, maar ik bid voor degene die gij mij gegeven hebt. Gemeente, daar op Golgotha zien we als het ware de doorwerking van de zonde als zonde die opstand is tegen God en tegen Gods gezag. Men kon Jezus niet langer dulden. Want hij is zo in tegenspraak met ons goddeloze bestaan. Met ons mensen die als God willen zijn. Gevallen mensen. Die de Christus der schriften kruisigen. En dat God die gevallen mens niet voor eeuwig van voor zijn aangezicht heeft weggedaan, dat mag ons wel een wonder zijn. En dat er een zaligmaker is die zelfs daarvoor bidt. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En laten we ervoor oppassen, gemeente, dat we ons zouden verschuilen achter onze blindheid. Want dat we blind zijn van nature in ons hemels wegen en ook nog zo vaak na ontvangen genade, dat is niet Gods schuld, maar dat is onze eigen schuld. Want in het paradijs moet de mens wandelen in het vrolijk levenslicht. Nu is hij blind, dwaas door de zonde. Verschuil het ook niet achter uw onwetendheid. Wel, het is schuldige onwetendheid. Want aan ons zijn de woorden Gods toebetrouwd. Wij mogen het elke keer weer horen dat er een zaligmaker is. Waarin zulke ruimte is dat nou de grootste, de jongste, de oudste van de zondaar een zalig kan worden. En dat er een voorbidder in de hemel is. Die bidt aan de rechterhand van de majesteit Gods en die er altijd zijn middelaarsverdiensten zijn vader voorstelt, zijn doorboorde handen laat zien. Hij zegt, vader, ik heb verzoening gevonden, ook voor die jongen, voor dat meisje, voor die man, voor die vrouw, die u niet meer kan missen. Die ontdekt aan zijn godsgemis, heeft leren vragen, hoe kom ik met God verzond? Daarvoor bidt Christus aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Al degenen die hem om genade leren smeken, gemeente, zullen als parels worden gehecht aan de middelaarskroon van koning Jezus. Daarom werd die moordenaar zalig. Die beleed, wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij krijgt wat hij begeert. Heere, gedenk mij er als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En terstond klinkt het woord. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zie gemeente, zo worden vijanden met God verzoend. Omdat Christus zijn ziel heeft uitgestorven in de dood. En zijn ziel heeft gegeven tot een schuldtoffer voor de zonde. Daarom zal hij ook zaad zien. En leg daar de vinger maar bij. Jongeren, maar ook ouderen in ons midden, leg daar de vinger maar bij. Jesaja die heeft het geprofeteerd. Zijn de woorden God zelf. Als zijn ziel zich tot een schuldtoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. En dat zaad, dat zal hem dienen. En dat zaad zal de Heere worden toegebracht, zolang de zon en de maan aan de hemel zullen staan, want het koninkrijk van Christus is nog niet vol. Maar dat eeuwige, dat geestelijke koninkrijk, dat zal eenmaal vol zijn, als de laatste zal zijn toegebracht. En daarom is er ook haast bij. Haast u en spoed u om des levens wil. En nog strekt hij zijn doorboorde handen uit. En nog roept hij het ons toe, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Amen. O Heere, hoe zullen we toch ontvlieden, als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven, daaraan voorbij zullen gaan, naast ons neer zullen leggen. Maar wat een troost, wat een bemoediging klinken er ook in deze woorden door. Dat nu Christus alles heeft aangebracht. Vergeving van de zonde, verzoening van de schuld, het eeuwige zalige leven. Voor al degenen die zijn verschijning hebben lief gehad, die begrepen liggen. In de voorbeden van die middelaar Gods en de mensen. Doe het ons allen verstaan, Heere. Omdat niemand van ons blijken achtergebleven te zijn in die grote dag der dagen. Breid uw vleugelen over ons uit, ook in het verdere van deze dag. Ook in de week die we zijn ingegaan, zegent u het werk van onze handen. Breng de gemeente ook samen op de Goede Vrijdagavond. En onze broederlijke denken die dan ook voort te gaan. Geef Heere dat het werkelijk een goede vrijdag mag zijn voor uw kinderen. Ja, voor ons allen, om te zien op dat enige offer aan het kruis volbracht, waardoor wij zalig moeten worden. Zouden de broeders van de kerkraad willen gedenken, willen helpen in, de ambtelijke arbeid op hun schouders gelegd. Verzoen onze zonden, zegen het uwe en hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 111 en daarvan het vijfde vers is onze slotzang. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, pal als op onwrikbare steunpilaren. Het vijfde van 111. Ontvang u de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.